voordat we beginnen met het boek Openbaring, wil ik even iets vooraf zeggen. Als de Heer Jezus op een gegeven moment met de Farizeeën in gesprek is, dan zegt hij tegen ze van: hoe komt het eigenlijk als jullie naar de hemel kijken en dan zeg je van: het is een rode gloed, dus morgen is het mooi weer, of het is duister, dus het is morgen regen. De tekenen van deze hemelen die onderscheid je wel, maar de tekenen der tijden onderscheiden jullie niet. Want het beeld van God, Jezus, stond zelf bij hun. En dus betekent het dat zij geestelijk de tekenen der tijden hadden moeten zien. Nu is het de aanzien van de opname, dat komt van de Heer voor de gemeente. Wordt eigenlijk nergens duidelijk gezegd van daar en daar kun je dat in zien. Ik denk ook als het een wegrukking is in één keer, betekent dat op een moment komt dat je dat niet specifiek kunt berekenen. Wat je wel kunt, is dat er tekenen van tijden zijn. En ik kom dan wel eens in de trein en dan zie je af en toe deze opmerking: snelle betaling straks zonder pinpas of zonder cash. Met andere woorden, de tijd komt naderbij dat het beest werkelijk de macht helemaal in handen gaat krijgen. En alles wordt daar nu langzaam maar zeker in voorbereid. Dus we moeten ons niet verbazen over het feit dat dit soort dingen meer en meer zullen gaan komen. En daarmee dus ook onze verlossing dichterbij komt. Maar goed, zolang dat nog niet zo is, gaan we nog maar even door met de Openbaring. Want we moeten ook een beetje weten wat we straks moeten gaan doen. En dat staat onder andere, staat er iets van in Openbaring 20. Met de vinger. Ja, dat gaat allemaal. Ik moet je nagaan, zeg.
Ja, ik was ook ingescand, maar elke keer blokkeert hij, moet ik al zo om lachen.
Ja. Ja, dat moet je maar niet doen dan in zo'n geval.
Ja,
dan,
wel. Hè?
Oh, toch?
Ik wil er gewoon mee.
Als ik
het
niet kopen, verkopen.
Hè? Nee. Of moet je ook met de code doen? Ja, bij ons is de rechtervinger ingescand.
Ja, dat is.
Zoals paspoort zo.
Ja. Ja, hoor. Het gaat aardig die kant uit. Dus de tijd die we nog hebben, laten we die inderdaad voorbereiden op de Heer. Openbaring 20, de eerste 6 versen. En ik kan nu van tevoren zeggen dat ik daar absoluut niet mee klaar kom vandaag. Want als dat soms heb je hele stukken dat je denkt van, nou, die kun je zo bespreken. En er zijn ook gedeeltes die zo gecomprimeerd zijn, zijn zoveel dingen in één keer, dat je echt even daar wat langer tijd voor nodig hebt. Maar goed, de eerste 6 regels lezen is in ieder geval geen probleem. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende, oftewel gewoon met, de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot die, en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. Daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden, losgelaten worden. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop. Niet zij zaten erop, zij zetten zich erop, gingen erop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En, ik zag, de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en over het woord van God. En hen die het beest en het beeld ervan niet aanbeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd of aan hun hand. En zij werden levend, moet er staan, en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overige van de doden werden niet levend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze in het meervoud, over hen heeft de tweede dood geen gezag. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. Enzovoort. Het is duidelijk dat de 1000 jaar absoluut niet toegepast mogen of kunnen worden, ook niet overdrachtelijk, op de tijd van de gemeente, van de christendom, zeg maar. Want de 1000 jaren, dat zullen we volgende keer wel zien, die ademen de sfeer uit van de regering en de heerschappij van God en de volken die niet misleid worden en verleid worden door allerlei visies. Dat is nu wel degelijk het geval. Dus betekent het dat de Bijbel leert, en het gaat me helemaal niet om nu te zeggen, ben ik nu een pre-giliast. Giliast, gilia is 1000 in het Grieks. En giliast is iemand die dus achter zeg maar 1000 jaar staat. En ben je nu een pre-giliast of een post-giliast, dat wil zeggen, denk je dat die 1000 jaar al geweest zijn, of denk je dat die nog moeten komen. De Bijbel leert dat die in een toekomende tijd, voor ons ook nog een toekomende tijd, pas zal komen. En strikt genomen is het dus zo, om maar even weer onze kaart te nemen, na de opname die nog eens een keer komt, dan krijgen we die 40 jaar waar we ons nu mee bezighouden, waar Openbaring dus zo geweldig veel over praat. En dan krijgen we de troon, daar zijn we nu mee bezig. En dan komt die 1000 jaar. Op deze oude schepping. Daarna wordt de Satan voor korte tijd losgelaten. En dan komt de grote witte troon. Want het oordeel wat hier genoemd wordt, is niet dezelfde als die aan het eind van Openbaring 20 staat. Namelijk de grote witte troon. En dat is ook wel duidelijk. Onder andere staat hier deze eerste opstanding. En dat is die van de grote witte troon niet. Dus die 1000 jaar, het feit dat de koningschap van Jezus Christus via het volk Israël over de hele wereld verspreid wordt en is, en de volken dus niet meer in opstand komen in wat voor zin dan ook, dat is een periode die nog moet komen. Die ligt nog voor ons. Nou goed, hoe dan ook, voordat het zover is, is de oude slang nog wel steeds druk bezig. En dat zullen we dan ook zien. We hebben gezien in het voorgaande keer dat het beest en de valse profeet is de antichrist, hij ziet die in de plaats van Christus zich in Israël neerzet en als verlosser zich voordoet. Die zijn inmiddels levend geworpen in de poel des vuurs die van zilverzwavel brandt. Hetzelfde als de Gehenna, oftewel de hel. De Statenvertaling heeft vaak het woord hel staan, terwijl het niet de Gehenna is, maar gewoon het dodenrijk. En dat, nog gewoon dodenrijk, maar in ieder geval, dat is de plek waar dus normaal gesproken alle doden verzameld worden. Maar de Gehenna of de hel is een definitieve straf die uiteindelijk zal leiden tot het verdwijnen van je existentie, van je bestaan. Vrees niet voor hem, die wel het lichaam kan doden, maar niet de ziel. Je persoonlijkheid, vrees veel er hem met een hoofdletter, die zowel het lichaam als de ziel kan verderven in de hel, in de Gehenna. Dus dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar goed, hier wordt dus nu gesproken over als die grote verwoesting geweest is, waarbij Jezus Christus in de stad Jeruzalem de vijanden die met miljoenen aankomen zitten dan oordeelt. En velen dus gedood zullen worden, massa's gedood zullen worden, die de Satan in opstand heeft gebracht in deze wereld tegen uiteindelijk de Heer en tegen zijn gezalfde. Dan is het zover dat als die mensen allemaal gedood zijn en de beest en de valse profeet, die zijn verdwenen, dan is alleen de Satan die nog gepakt moet worden en dat gebeurt hier. En ik zag een engel afkomen, naar beneden komen staat er, uit de hemel. Met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Daar komen we zo even, dat wordt afgrond. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en de Satan, en hij bond hem voor 1000 jaren, 1000 jaar lang. Nu staat hier nogal wat. Eerst staat een draak. Dan de oude slang. Dus die twee benamingen. En dan staat er het welke is. Dus er wordt dat uitgelegd. Dat is de duivel. En Satan. Vier namen worden er dus gegeven voor die tegenstander. Dit is dus de engelenvorst bij uitstek die ooit in opstand is gekomen tegen God. En die dus zijn hele schepping heeft in het tegendeel gekeerd. De draak. De oude slang suggereert wat?
Dat er een nieuw komt?
Dat er een nieuw is, ja. Dat er een nieuwe slang is. Want je hoeft niet zomaar te zeggen de oude slang, maar dan kun je gewoon zeggen de slang. Want wij weten de slang in het paradijs. En dat wordt ook bedoeld met die oude slang. Die oude slang is dus de Satan in zijn positie als de tegenstander van God. In die tijd kon dus rustig via dieren gepraat worden kennelijk. Omdat de zondeval sowieso nog niet geweest was. En dus de schepping en ook alles wat met schepping te maken had. Vele malen hoger en hoogstaander was. Als men nu vanuit de wetenschap wil zeggen. De leugen is dat de wetenschap denkt dat wij nu zo geniaal zijn geworden. Dat wij dus eigenlijk opgeklommen zijn tot halve goden. Terwijl we vroeger, nou ja, dat was eigenlijk allemaal maar simpel volk. Het was allemaal maar simpel volk. Dus wat leert de wereld? De wereld leert dat wij vanuit, nou ja, wat voor soort beesten dan ook, uiteindelijk dan opgeklommen zijn tot de meest geniale wezens met allerlei nieuwe dingen die we ontdekken. Terwijl God zegt, ho, dat gaat precies de andere kant op. Die mens kende aanvankelijk Adam. God was benieuwd, die wilde weten en die was daar ook bij om te zien hoe Adam die dieren zou noemen. Hoe Adam de hemellichamen zou noemen. Want in de kennis, in de ongelooflijke kennis die God hem gegeven had, wist hij dieren namen te geven die alles te maken hadden met het wezen, met de achtergrond waarom die dieren er zijn en wat de betekenis van die dieren zijn. Want elk dier drukt iets uit. Dat wordt ook weergegeven in de sterrenwereld. Dus ook die heeft Adam een naam gegeven. En dan was hij ontzettend benieuwd naar hoe dat nu zou werken. Natuurlijk wist God dat wel, maar om te zien dat zijn creatie zo foutloos was en het zo op die manier kon uitdrukken. Totdat de oude slang dus komt. En die slang die misleidt Eva en daardoor gaat Adam mee. Dan betekent dat dus dat er een nieuwe slang moet zijn. Daarvoor ga ik even met jullie naar Johannes 3. Johannes 3. Evangelie. In Johannes 3 lezen we nadat dus het verhaal van Nicodemus is geweest en vers 12. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb, hoe je dus wedergeboren moet worden en naar God toe moet, en je gelooft dat niet, hoe zul je geloven wanneer ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is. Wanneer is die iemand opgevaren? Niemand anders dan één. De heerlijkheid des Heren. Yahweh of Jehovah, hoe je hem ook noemen wilt, is vlak voor de inval van de even zien van in Jeruzalem, is hij uit de tempel weggegaan, in Ezechiël staat dat, en is hij dus omhoog gegaan naar de hemel. Is de Heer weggegaan uit het midden van het volk Israël. En nu, door middel van de geboorte, komt hij terug. Is hij teruggekomen. Dat is hij die uit de hemel neergedaald is. Ik ben degene, zegt de Heer hier in stilte eigenlijk, die jullie God was in het Oude Testament. Ik ben een tijd weg geweest, omdat het volk in handen viel en het land ook in handen viel van de vijanden. Maar nu ben ik terug om jullie de boodschap te verkondigen enzovoort. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is, staat hier dan. Sommige handschriften hebben dat laatste niet, omdat ze dan niet weten wat ze ermee moeten. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dus een vergelijking. Die slang in de woestijn was er opdat de mensen door de slangen, het volk gods, de anderen niet, maar het volk gods, door de slangen niet werden gebeten. Nou, dit kan natuurlijk onmogelijk een beeld van Satan zijn. Want die was nou het beeld van Satan, is juist die slangen die dus over de grond liepen en kronkelden en die mensen dus eigenlijk beter gaven. Totdat er een slang van koper, kafar, van verzoening. Koper symboliseert verzoening. Een slang die verzoening brengt, zeg maar. Hoog verhoogd is. Hoog boven het volk uit. En verzoening tot stand brengt. Wat een beeld is van de zoon des mensen. Die verhoogd zal worden. Om vanuit de hemel verzoening te doen over zijn volk. Als dat wordt aangevallen door slangen beneden. Satan, demonen, machthebbers. Zodat deze slang de nieuwe slang is. De vorst over deze wereld. Hij heeft Satan overwonnen, heeft rechtmatig de macht over deze wereld door middel van zijn dood en opstanding vooral terug ontvangen. Die heeft hij. Die had hij al, maar die heeft hij rechtmatig terug ontvangen. Waardoor dus deze Heer verhoogd in de hemel nu de nieuwe slang, dus de nieuwe vorst over het stof is. En er wordt nog eens gezegd, ja, maar verhoogd heeft dan toch te maken met het kruis. Nou, daar hebben we het volgende op gevonden. Filippenzen 2. Hè, verhoging, het kruis wordt toch op Golgotha wordt toch verhoogd. Dat is dan toch het kruis van Golgotha enzovoort. Filippenzen 2 zegt dus iets anders. Vers 8 en 9. Filippenzen 2. Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen. Het is voor Openbaring. Hoofdstuk 2, vers 8. En in de gedaante bevonden, gaat om de Heer Jezus. Dan is hij net in Israël, zeg maar. In de gedaante bevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Dat is niet omhoog gaan, naar vernedering. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood van de kruis. Dat is dus niet omhoog gaan, dat is vernederen. Naar beneden toe gaan. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Nadat hij vernederd is tot in de kruis en de dood. En hem een naam gegeven boven alle naam. En die verhoging is dus het opstandingsleven en de positie bij de Vader aan de rechterhand. Hij is aan de rechterhand verhoogd enzovoort. Dus de verhoogde Heer is de Heer die de nieuwe slang is, de nieuwe vorst over het stof. En Satan is de oude slang, de oude vorst over het stof. Als de Heer Jezus door Satan wordt uitgedaagd in de woestijn, dan zegt hij van hem, als hij op de tempel zit, dan laat hij alle koninkrijken van de wereld zien. En dan zegt hij van, ik zal alle macht hierover geven, want die is mij gegeven. En ik geef die macht aan wie ik wil. En dat bestrijdt hij niet. Want hij was nog slang. Hij was nog de oude slang. Hij was nog de god van deze eeuw. Nog de machthebber die dat, nou ja, door die stal weliswaar gewoon zich heeft toegeëigend. En God maakt dan op een hele andere manier, door middel van deze oude schepping vruchteloos maken en een nieuwe schepping tot stand brengen, maakt hij een heel nieuw plan. En het gaat dus ook om die nieuwe schepping. Het gaat niet meer om de oude schepping. Het gaat ook niet om de verbetering van de oude schepping. Het gaat ook niet om de verbetering van onszelf. Het gaat om het leven Gods in ons. Daar gaat het om. En dat is de bedoeling. En dus betekent dat de oude slang daar niks meer aan heeft. Dus wat doet hij? Die zal proberen gelovigen die zich gaan oriënteren op die nieuwe schepping, op dat nieuwe wereld, met deze oude wereld gewoon vast te zetten. Vol te maken, vervullen, zodat je nou ja, er zo mee bezig bent dat je daar eigenlijk ja, door vervuld raakt weer. Nou goed. Maar als die oude slang, als die dus in Genesis genoemd wordt, en later wordt gezegd hij is dus de duivel, dat wil zeggen, hij gooit alles door elkaar. Dat betekent alles door elkaar gooien. Verwarren. Gooien we eigenlijk. Diabolos. Dia is door elkaar. En bolos is ballo, is gooien. Het Griekse woord ervoor. Dus iemand die alles door elkaar gooit. Dus gewoon de ordening die God heeft gezet. Gewoon compleet omver gooit. En dat woord Satan wordt ook genoemd. Dat is de oud-testamentische term voor tegenstander. Satan is gewoon tegenstander Gods. We houden nog één naam over. Eén beschrijving houden we nog over. Deze drie kennen we redelijk. Maar nu wat anders. Daar begon ik mee. Draak. Ja, wel eens een soort van monster Loch Ness, wat wel of niet zou bestaan en dat soort dingen meer, maar een draak. Wanneer was dat dan? Dat was voor deze schepping. Dat was in de schepping van Genesis 1, vers 1. In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde, met alles erop en eraan. We hebben daar toen dus uitvoerig bij stilgestaan. En de aarde werd een verwoesting en een ledigheid vanwege het verschijnen van de afgrond. Daar kom ik zo nog op in verband met. Toen kwam de afgrond waar de Satan nu straks in geworpen wordt. Dus die draak is de beschrijving van de Satan in zijn functioneren in die wereld voor Adam en Eva. In die wereld waar, weet ik wat voor dieren en soorten mensen, ik noem het nog even zo, geweest zijn, die totaal vernietigd is en die nu een prachtig beeld is voor de Satan om wat gevonden is, om dat dan te noteren als van kijk, zoveel duizend miljoenen jaren daarvoor waren er al mensen. Je maakt het veel ouder dan het in wezen was. Maar goed, hoe het ook zijn mag. Die draak is daarmee dus de machthebber van die wereld voor Adam en Eva. Dus voor ons, waar wij uit voortgekomen zijn. Zo was hij de machthebber. Het is ook heel opmerkelijk dat het sterrenbeeld van de draak, dat was tot aan het kruis de hoogste sterrenbeeld. En met de dood en de opstanding is dat veranderd. Is dat gezakt? Is het sterrenbeeld van de draak is naar beneden gegaan? En is het sterrenbeeld van de zogenaamde steelpan, is ook hartstikke fout, of beer, is ook hartstikke fout, is omhoog gekomen? Want dat sterrenbeeld is het sterrenbeeld kleine kudde. Maar men heeft ervan gemaakt doveer, en dat is een beer. Maar als je het woord doof hebt, dat zo is, dat is een kudde. Dus daar is een wisseling in gekomen. Je kunt wel nagaan wie dat natuurlijk georganiseerd heeft. En het gevolg is dat mensen dus nu helemaal niet meer weten waar het om gaat. Maar het is die steelpan, dat is gewoon dat er een herder voorloopt met een aantal schaapjes erachteraan. En dan kun je een steelpan noemen, dan weet je niet meer waar je het over hebt. Maar daar komt het op neer. Dus die kleine kudde, dat is eigenlijk een trouwe groep gelovigen. Daar komt het op neer. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het heeft de Vader behaagd uw koninkrijk te geven. Dus vandaar dan ook dat het sterven van de kleine kudde nu, sinds de opstanding van de Heer, zo ongeveer ruim 2000 jaar geleden, de hoogste is. En de draak staat eronder. Dus even om aan te geven dat die draak wel degelijk een beschrijving is van de macht van de Satan voor deze schepping. Maar dit als inleiding. Want we zitten in Openbaring dus nu meteen met allerlei aspecten die bekend verondersteld worden. En ja, dat is nog maar de vraag. Want in Openbaring 20, zo ga ik even naartoe, ziet Johannes op een gegeven moment een engel afkomen vanaf de hemel. En die heeft de sleutel van de afgrond. Er is dus kennelijk een gebied dat op slot zit. En kennelijk moet hij voor deze draak ook nog een speciale ketting hebben. Want die heeft hij in zijn hand, op zijn hand staat er zelfs letterlijk. En hij greep de draak. Dus wie zou deze engel zijn? Ja, ik neem aan dat het de Heer is, de engel bij uitstek. En de engel die staat voor uw volk, staat er in Daniël. En deze engel die heeft die sleutel van de afgrond. Hij heeft het meest gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Dus de Heer heeft die al die sleutels. En hij grijpt aan die draak. Hij overmeestert de draak, staat er eigenlijk. De werkwoord kracht zit erin. De oude slang. Dus eerst draak, de oude slang, die ook genaamd wordt duivel en Satan. En hij bond hem voor 1000 jaren lang. Nou, dan staat er in vers 3 aan het eind. Daarna, totdat die 1000 jaar zal geëindigd zijn, daarna moet hij voor een korte tijd losgelaten worden. Dus dat betekent dat hij toch nog functioneel is. Daarom wordt hij ook nog niet in de poel des vuurs gegooid. Want God heeft hem nog nodig. Ja, dat zei je ook. Maar dan denk je dat je alles tegen God kunt doen. En dan word je gewoon eventjes geparkeerd ergens. Want je bent nog nodig. Nou, dat is natuurlijk ook een tamelijk grote afgang. Maar goed. Hij wordt daar in die afgrond. Wordt hij dus gebonden. Het woord voor afgrond. Daar ga ik nog even met u op in. Dat is het woord abyssos. En dat betekent eigenlijk zoveel als bodemloos. Er zit geen bodem, maar er kan van alles in. Het is bodemloos, abyssos. De afgrond is abyssos. Nu is het zo dat ik kan natuurlijk een hele soort teksten noemen. En dat, dan hebben we daar dus... Dan is dat dus vrij, dan wordt het vrij onduidelijk. Maar ik ga toch met u even naar Genesis 1, want daar staat dat woord namelijk voor het eerst. En dat wordt genoemd in het Hebreeuws met twee woorden: Tehom en. Ik geloof dat het woord Jam is. Ja, Tehom. Dat staat hier in Genesis 1, vers 2. Waar behoort te staan? De aarde nu werd een verwoesting en een chaos. Ledig wil zeggen dat het niet meer de vervulling heeft van die het had. Vanwege het verschijnen, dat duisternis is gewoon het woord waar je kunt vertalen met verschijnen. Vanwege het verschijnen van de afgrond. En dat woord afgrond is Tehom. Dat was er dus voor tijd niet. Die afgrond was er niet in Genesis 1 vers 1. En in Genesis 1 vers 1 wordt dus heel kort, misschien wel een hele lange periode weergegeven. Van een bestaan van hemelen en aarde. Waarvan staat in, verder ga ik niet op in Jesaja, staat God heeft de wereld niet ledig geschapen. Bovendien, God is licht. In hem is geheel geen duisternis. Hoe komt die duisternis hier? Nou, het is duidelijk dat er natuurlijk een draak is geweest die gedacht heeft, laten we hier eens eventjes wat aan doen. Er is door deze schepping die God heeft gemaakt, één geweest die heeft hem totaal vernietigd. Totaal in zijn tegendeel verkeerd. Hij heeft alle heiligdommen, staat in Ezechiël. De aan u toevertrouwde heiligdommen heb je ontheiligd. Die heb je losgemaakt van God. Die heb je helemaal gemaakt voor jezelf. Dus die hele schepping met dierenwereld enzovoort, die is zo vernederd, veranderd. Zo van zijn doel afgeraakt. Dat de dieren zijn uitgetrokken en weet ik veel wat allemaal meer. Waardoor dus het monsters werden. Waar nu kennelijk heel veel mensen toch plezier aan hebben om zich weer met monsters bezig te houden enzovoort. Heel apart dat. Die gedachtegang van dit soort werelden met allerlei sauwers enzovoort, door heel veel mensen weer gewoon heel erg interessant gevonden wordt. Hoe is het mogelijk, hè? Zo vlak voordat de Satan op de aarde wordt geworpen. Nou goed, de afgrond en de geest van God zweefde boven de wateren. Ik citeer alleen even Romeinen 10 vers 7, staat het woord abyssos. Romeinen 10 vers 7, ik zoek het niet op. En dat is een citaat van Deuteronomium 30. De Romeinen 10 vers 7 is een citaat van Deuteronomium 30 vers 13. En dan wordt het woord Jam, zee genoemd. Zee. Dus betekent het dat de zee niet alleen maar gewoon de Noordzee is of iets in de geest van de oceaan. Dan gaat hij hier natuurlijk wel iets verder dan dat. Betekent dus dat afgrond de zee iets te maken moet hebben met die wereld onderin, in de diepten. Waar dan ook. Nou goed. Dat wordt ook wel duidelijk gemaakt uit Lucas 8. Daar ga ik wel even met u naartoe. Lucas 8. En daarvan een paar versen. Het gaat over die bezetene van Gadara. En dan komt de Heer en dan gaat die hele menigte van demonen, die worden dan nu, die in de man, die was zo geweldig sterk, die had zoveel demonen. En die komt dan, op een gegeven moment komt Jezus daar en dan worden die demonen worden zenuwachtig. En de Heer vraagt dan in vers 30, zeggende, wat is jullie naam? En hij zei, Legio, want vele demonen waren in hem gevaren, in hem gegaan. En ze verzochten hem dat hij hun niet gebieden zou om in de afgrond heen te varen, want daar horen ze thuis. De afgrond is de geschiktste plek voor demonen en allerlei geesten die eigenlijk niet behoren te zijn. Dat wilden ze niet. Dus niet al nu al in die afgrond. Ze waren doodsbenauwd, moet je nagaan, doodsbenauwd dat ze dus daar al meteen hun definitieve plek zouden krijgen. Want ze wisten dat ze daar naartoe zouden gaan. En daar was een kudde van veel zwijnen die goed werden op de berg. En ze verzochten hem dat hij hun wilde toelaten om daarin te varen. En hij liet het hun toe. Nou, wat gaat er gebeuren? En de demonen uitvarende uit die mens voeren in de zwijnen en de kudde stortte van de steilte af in de meer, in het meer, de zee van Nederland. En het versmoorde, dus komt er toch nog in terecht. Dat is de grap. Dus ik denk van nou, dat ze dus nou ja, dan gered zouden zijn, maar ze komen er nog in terecht en komen daar kennelijk toch nog in om. En versmoorde wil gewoon zeggen dat ze dus verstikten en dus hun hele werkzaamheid die hield op. Dan zie je dus hier dat afgrond en meer, dat wil zeggen het begrip voor zee, ook met elkaar in verband staan. En de volgende plek, die heb ik eerder gehad, maar ik wil hem toch nog even bijhalen uit Openbaring 9. Het gaat om dat begrip afgrond nog steeds. Openbaring 9. Dan kunnen we zien wat daar eigenlijk allemaal uitkomt. Openbaring 9 vers 1 en volgende. En een vijfde engel heeft gebezuind en ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde. En hem werd gegeven de sleutel van de put van de afgrond. Dat is dus ook een engel die gevallen is. En hem werd gegeven, er wordt niet gezegd wie dat deed, maar hem werd gegeven de sleutel van de put van de afgrond. Een put namelijk afgrond. Dus dat betekent dat je ook nog niet al te veel ruimte hebt daar. Maar dat geeft dus wel het begrip diepte aan. En hij, moet het zijn, heeft die put namelijk de afgrond geopend. En er is een rook opgegaan uit de put als de rook van een brandende oven. En de zon en de lucht is verduisterd geworden. Werd verduisterd door de rook die uit die put kwam. En uit die rook kwamen sprinkhanen op aarde. En hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen de aarde macht hebben. Dan ga ik even door naar vers 7. En de gedaanten van die sprinkhanen waren gelijk aan paarden. Dus je moet niet even doordenken van wat voor gedrochten dit wel niet moeten zijn geweest. Die voor de oorlog bereid waren. En op hun hoofden waren als kronen. Het leek wel alsof ze dus kronen hadden van goud. En hun aangezicht als aangezicht van mensen. Daar leken ze op. Nou, wat er dan allemaal wel niet aan ellende is enzovoort. Gaat door naar vers 11. En zij hadden boven zich, over zich tot koning, de engel van de afgrond. Er is dus een engel van de afgrond. En zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon, beide betekent de vernietiger, de verderver. Dus uit die afgrond wordt de zaak geopend en komt uit die afgrond, komt dus kennelijk heel wat tevoorschijn rook die duisternis brengt. Dus er komt duisternis uit die afgrond. En dat betekent dus dat God kennelijk een heleboel duisternis in die afgrond heeft gestopt ooit. Maar goed, die komt er nu uit, omdat ja, de mensheid dan ook moet weten waar ze dan zich mee bezig hielden. En de engel des afgronds komt er ook uit. Namelijk de machthebber, zou je kunnen zeggen. Een soort vorst. En die gaat dan tekeer. En dat is de plek van engelen, van demonen, van gevallen, ongehoorzame geesten. In wat voor zinnen ook. dat is de Abyssos. En wat komt daar ook nog uit? Openbaring 11, vers 7. Als zij, Mozes en Elia, hun getuigenissen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, hun krijg aandoen. En het zal hen krijg aandoen, het zal hen overwinnen, het zal hen doden. Dus uit de afgrond komt ook een beest naar voren. En datzelfde beest wordt ook nog eens een keer genoemd in 17 vers, Openbaring 17 vers 8. Dat is dus eigenlijk is dat de machthebber, ook een beeld van de Satan natuurlijk, een machthebber, een van de koningen die dus vastgezet is, die ongetwijfeld de vroegere schepping mede heeft helpen vernietigen. Het beest dat je gezien hebt, dat was en is niet, symboliseert een koning. En het zal opkomen uit afgrond, dat wil zeggen, het wordt dus uit die afgrond losgelaten. Het zal opkomen uit de afgrond en ten verderven gaan, uiteraard. En die op de aarde neerwonen zullen verbaasd zijn wanneer ze zien dat het beest dat er was en nu niet is, dat nu aanwezig is. Maar goed, ook dat komt dus uit de afgrond. Dus uit die afgrond komt nog al het een en ander, uit de diepte van de zeeweg, komt nog al het een en ander wat niet zo geweldig denderend is. Als het zover is, we gaan even door, want het woord zee is ook genoemd. En we gaan naar Openbaring 20. Dan zien we in Openbaring 20... Vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. En dan zou je denken, als de zee het geeft, dan moet dus het land het ook geven. Maar dat staat er niet. Er staat de dood en het dodenrijk. Het woord de hel is hier dodenrijk. Hades. Gaven de doden die in haar waren. Ieder die dus sterft in het zee, en waar het lichaam dus ook in de zee terechtkomt, die komt gewoon terecht in het dodenrijk. Dus de doden die in zee liggen zijn niet apart van de doden die op aarde begraven worden of zo. Nee, de zee die de doden gaf die er waren, dat zijn gevallen en ongehoorzaam geworden zijn de engelen. En die komen daaruit, die worden op een gegeven moment daaruit gehaald en die worden veroordeeld en die komen dus uiteraard terecht in de pool des vuurs. En dan is die functie voorbij. En 21 vers 1 zegt dan ook, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren weggegaan. En ook de zee was er niet meer. Dat wil niet zeggen dat er op de nieuwe schepping geen water is of geen zee, maar die zee, namelijk die plek waar die demonen dus terechtgekomen zijn en het beest, weet ik wat, dat is niet meer nodig. Dat was er namelijk vanwege die eerste hemel en de eerste aarde. Toen is die afgrond opgekomen, Genesis 1 vers 2. Dus aan het eind erbij wordt gezegd, nou is dat weg. Nu is die afgrond weg, nu is die zee dus weg. Want die functionering ervan in die put is allemaal niet meer nodig. Want we zitten in een definitieve situatie. Er is of een hel, waar dus alles wat ongehoorzaam is, zij mensen, zij engelen, terechtkomt. Of er is een hemel, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En dus meerdere plekken zijn niet meer nodig. Dus dat kan allemaal verdwijnen, kan allemaal weg. Hoort allemaal bij het oude, bij het eerste. Goed, dat is Openbaring 20, de eerste paar versen. Hij heeft een sleutel van de afgrond. Dus het betekent dat alleen maar op het moment dat God dat goed vindt, de afgrond geopend wordt en het een en ander eruit komt of erin gedaan wordt. En omdat de Satan nog nodig is voor een aantal mensen na de 1000 jaar, wordt hij dus gevangen gehouden. Want het is een gevangenis, kennelijk, van Openbaring 20 vers 2. En die greep de draak, de oude slang, die genaamd wordt duivel en Satan, en bond hem 1000 jaren, dus een binden. En hij wierp hem in de afgrond en sloot die en verzegelde die boven hem. Dus hij zit eronder. Waarom? Opdat hij, met de bedoeling dat hij de volken niet meer zou doen dwalen. Het woord planao hebben we al vaker gehad. Verleiden wordt gezegd, of misleiden, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar doen dwalen, waardoor ze dus niet doen dwalen, dan zeggen dat je ze in allerlei visies en gedachtegangen enzovoort brengt, behalve in die van de waarheid. Dus als het buiten de waarheid, lees Christus, lees God, is het dus al dwalen. Hoe verheven, hoe hoogstaand het ook is, en met hoeveel mensen men ook zal zeggen van het is fantastisch, want denk eraan dat we nog leven in een gevallen schepping. En hopelijk maken we daar geen deel van uit, maar het betekent wel dat je die natuurlijk nog vreselijk veel zult tegenkomen. Met allerlei visies en allerlei gedachtegangen. En dan moet je wel eens een keer op een school gaan werken, dan kom je er vanzelf wel achter hoe dat zit met dat denken. Ongelooflijke kleine goden die daar rondlopen. Heel erg. Nog. Hij zou de volken dus 1000 jaar lang niet meer doen dwalen. Met visies en ideeën en gedachten en filosofieën die allemaal in de plaats komen van de werkelijke God. Dat is die 1000 jaar, daar ga ik de volgende keer op in, hoe dat dan in elkaar zit. Maar daarna, dus na die 1000 jaar, we gaan even de hoofdlijn pakken. Daarna moet hij voor een korte tijd weer worden ontbonden, losgelaten. Nou goed, dan gaan we weer terug naar het begin. En dan staat daar, ik zag tronen. Nou ja, dus nadat Satan dus gebonden is, we hebben die 40 jaar gehad, zag ik dus tronen. Dit mooie, deze ene troon, ik doe het redelijk simpel, het wordt alleen maar erger als ik er nog meer aan doe. Dus dit is de troon van de Heer. En de tronen die er dus bij zijn, zo zien. En men zette zich erop. Ze zetten zich erop. Er wordt niet gezegd wie. Er komen zoveel op wie dat zouden kunnen zijn. En dat gedeelte, dit is de afsluiting van die 40 jaar. En deze troon, de troon, is de troon der heerlijkheid. Zo wordt die genoemd. En die is in het aardse Jeruzalem. Dat inmiddels hersteld is. Nu niet dit Jeruzalem, maar het Jeruzalem dat door de Heer na 40 jaar hersteld is. En alles wat nog leeft, komt voor die troon te staan. Wat dan nog leeft. De rest is namelijk al dood. Puur ongehoorzame. Mensen die alleen maar de Satan zijn afgekomen, die komen er niet eens. Want die zijn immers in hoofdstuk 19 vers 21 al gedood. Met het zwaard dat uit de mond van hem uitkwam. Dus wat hier voor die troon komt, zijn volken. Volken, in ieder geval. En er bestaat uit 2 groepen. Kan iemand ook zeggen wat?
Schapen
en bokken. Dat zijn dus beide gelovigen. Althans, die hebben die boodschap aangenomen. De rest, die kwam al weg. Dat zijn schapen. Dus bokken. En nou ja, die hebben een wat verschillende manier van reageren. Die beesten.
Ik denk,
ja.
Kun je dan ook de tarwe en die dodelijk gelijkenis opzetten?
Ja, dat kan. Ja, tarwe en dodelijk wil zeggen dat dus, het tot de oogst moet opgroeien, zeg maar. En dan wordt dus het een en het ander gezuiverd. Alleen het dodelijk wordt dus om verbrand te worden.
Wordt het dodelijk dus eerst verzameld om verbrand te worden.
Ja, en daarna?
Het
goede mag in de schuur, ja. Dat kun je daarvan
toepassen. Wat er gezaaid wordt, is misschien een ander woord verbruikt bij die vorige gelijkenissen.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat kun je erop toepassen, ja. Dus waarbij dus het tarwe te maken heeft met de schapen en waarbij de dodelijk, dat lijkt alsof het is, kunt vergelijken met de bokken. Maar goed, die troon der heerlijkheid, dat zeg ik nu zomaar. Maar daar moeten we dan eerst maar eens even naartoe. Ze zetten zich daarop. Wie? Nou, laat maar eens even zien wat we in ieder geval kunnen ontdekken. Matthäus 25. Vers 31 en volgende. Matthäus 25, vers 31 en volgende. Daar staat hij. Daar staat boven bij mij het laatste oordeel. Dat laatste kun je wel doorstrepen, want dat is nog niet het laatste oordeel. Dat is de grote witte troon en daar is hier geen sprake van. vers 31, Matteüs 25, vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, dus in zijn majestueuze koningschap uit de hemel, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zich neerzetten op de troon van zijn heerlijkheid. Dat is deze. En voor hem zullen al de volken verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. De troon der heerlijkheid. Even vasthouden, we gaan er zo even over verder. Maar die troon der heerlijkheid is aan het eind van de 40 jaar, vlak voor de 1000 jaar, staat die centraal. In Matteüs 19 zien we ook wat staan. Nou ja, waar niet, maar in ieder geval. Vers 27 en 28. Dan gaat het om die rijke man die zegt van, heer, wat moet ik doen om het eeuwig leven te werven? Zegt de heer van, nou, onderhoud de geboden. En zegt hij, dat heb ik allemaal gedaan van jongs af aan. Zegt hij, nou, ontbreekt je nog één ding. Ga heen, verkoop je schat en geef het aan armen. Kom mij en volg mij. En dan is hij bedroefd, want hij bezat gewoon erg veel. Dus om de goederen zullen velen hun positie van God missen, omdat de goederen belangrijker zijn dan de heer. En dan worden de discipelen eigenlijk mismoedig in 25. Zeggen, ja, wie kan dan gered worden? En dan zegt de Heer, bij mensen kan dat ook niet. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En vers 27 zegt dan, toen antwoordde Petrus en zei tegen hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Dus wat zullen wij dan krijgen? En Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u, dat gij, die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, let op, dat is dus dit wedergeboorte wat nu komt, de hele wereld wordt dus veranderd, in de wedergeboorte, namelijk wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid. Dat is dus, je kunt ook zeggen, het is het begin van de 1000 jaar, je kunt ook zeggen, het is net die overgang van het een naar het ander toe. Dat ook gij zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 stammen Israëls. Nou, kijk eens aan. Dus weten we al dat ze zetten zich erop. In ieder geval de 12 discipelen zijn. Waarbij natuurlijk een vervanger voor Judas is. Dat is natuurlijk duidelijk. Maar goed, dus die 12 discipelen, die krijgen allemaal een troon. En die zitten bij de Heer. En die kunnen dan oordelen over de 12 stammen Israël. Laten we zeggen, die daar dan op dat moment leven. Maar ja, er zijn er toch nog wel meer dan alleen maar 12 stammen. Zeker. Zeker. Dan moeten we even naar 1 Korinthe 6. Want we hebben nu over Israël gehad, maar er zijn er nog wel wat meer dan Israël alleen. Hè? 1 Korinthe 6. Vanaf het begin. Paulus die fulmineert sterk tegen mensen die op een gegeven moment in de gemeente, tegenover een ander van de gemeente, gewoon een rechtszaak hebben in de wereld. Durft iemand van jullie die een zaak heeft tegen een ander terecht te gaan bij de onrechtvaardigen en niet bij heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Grote witte troon. En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Kijk eens aan. Hoeveel te meer dan zaken die dit leven aangaan? Hier zegt Paulus even wat. Even een sluier wordt opgelicht. Waarom zal de gemeente A, engelen, en vermoedelijk dus ook de wereld, oordelen. Waarom engelen? Waarom hebben die twaalf discipelen die engelen niet? Maar waarom is het de gemeente die dat doet? Althans, dat is wat gezegd wordt. Ja, er is een aards volk door God en er is een hemels volk. Het aardse volk wat God voor deze wereld nodig heeft, is Israël. Met een aards land, met een aards gebied, met zichtbare mensen, met een zichtbare stad. Daar zal ook iedereen in die 1000 jaar naartoe trekken. Er is een ander volk. Dat is een hemels volk met een hemelse roeping, met een hemelse taak. Dat is de gemeente, dat bestaat uit wedergeborenen. Waag dan ook weg, maar wedergeboren en gericht op God. Die een hemelse roeping hebben. Die dus ook daar zullen zijn waar Jezus is. Altijd om hem heen zullen zijn. Dus als hij hier komt, dan komen die heilige engelen met hem. Want wie aan die opstanding deel heeft, die is als de engelen. Die hoeft niet meer, die is als de engelen. Dus dan ben je De kwestie van de geslachten is na de opstanden niet meer nodig. Geslachten hebben te maken met voortplanting. En in het geestelijke leven werkt dat anders. Dat betekent het dat hier gesproken wordt over dat er dus ook dat heiligen, dat wil zeggen die gelovigen die zich hebben laten heiligen en reinigen. En die zeggen dat als je zegt je bent gelovig, dat je daar dus direct bij hoort. Je moet dat degelijk een consequentie hebben voor je leven. Die oordelen dus de wereld. En engelen. Dus betekent dat, dat als die geoordeeld moeten worden, dat er ook werk aan de winkel is voor heiligen uit de gemeente. Waarom? Omdat zij die zich vernederden hebben laten, alleen om Jezus Christus te volgen, uitermate verhoogd worden. Daar waar niks meer over is, daar geeft de Heer alles. Waar nog een beetje over is, geeft de Heer minder. Dus hoe meer de gelovige verliest in deze wereld, hoe meer hij zichzelf afhankelijk stelt van God, hoe minder hij voorstelt in deze wereld, hoe rustiger hij het dan in wezen inwendig ook zal hebben, simpel vanwege het feit dat zijn rust in God ligt. Dat hij als het ware de zondagsrust elke dag heeft. De zondagsrust, daar wordt mee bedoeld dat de Sabbat de rust is die God in een gelovige geeft. En die rust die zal hij ook altijd dan hebben. En vanuit die rust zal hij ook leven. Die heiligen, die zullen de wereld en de engelen oordelen. Waar zijn we dan mee bezig? Als ze dan de wereld vragen om gelijk, dan ben je alleen maar bezig met dingen die niks meer te maken hebben met waar ooit de toekomstige positie dan voor zou zijn. Dus betekent het dat dat hemelse volk, de gemeente, die heiligen, die hebben een hemels Jeruzalem. Dat is onze moeder, zegt Paulus in Galaten. En die hebben niet een zichtbare plek. Overal zitten ze. En de neiging van gelovigen om een zichtbare plek te hebben, om daar in die zichtbare wereld bezig te zijn, dat heeft alles te maken met de wens en het verlangen van mezelf om iets te zien of iets te laten zien van je geloof. Terwijl het probleem is dat wij het leven van Christus is verborgen in God. Dus betekent het dat het laten zien absoluut geen garantie is voor het feit dat iedereen nu om zal vallen. Kijk maar bij Jezus, wat hij niet liet zien. Dat was bij lange na niet, zeg maar. Maar het was niet zo dat het volk nu, behalve vol verbazing, steeds achterover sloeg, maar ook werkelijk vanuit een diep geloof leerde leven. Dus ook het laten zien wil nog niet zeggen dat je dus dat je dan een bewijs hebt van dit is het dan. Integendeel. Dan zei men van, hij doet door de macht van de duivel doet hij die dingen. Dat is ook weer alle kant uit. Maar goed, dus de oordelen, die zijn onder andere gegeven aan de heiligen in de gemeente en aan de 12 discipelen als het gaat om de 12 stammen. Maar je moet duidelijk onderscheiden, dit oordeel is wat anders als straks die van de grote witte troon. Wat voor oordeel is dat? Want we komen hier dan op nogal wat uit. Openbaring 20. Dat is vrij makkelijk als je maar gewoon leest. Vers 11 en 12. Ja, daar komen we nog uitvoerig op terecht. Maar goed, ik wil vast van tevoren alvast even iets van zeggen. En ik zag een grote witte troon. En hem die erop zat. Voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten en geen plaats is daarvoor gevonden. De oude schepping verdwijnt. Dus alles wat oud is verdwijnt, daar sta je dan met z'n allen naakt. En ik zag de doden. Over wie gaat dit oordeel dus?
relatie met God hebben?
Noor. Het gaat over de doden. Maar wat is een gelovige? Dan komt hij dat toch nooit? Die komt helemaal niet in dat laatste oordeel. Want het oordeel, 1 Petrus 4, begint nu al bij het huis Gods. Waarom? Opdat wij niet, zegt Paulus ergens anders, met de wereld straks veroordeeld worden. Dus God geeft nu het oordeel, dat wil zeggen dat wij leren mogen om ons leven in zijn hand te geven, waardoor de oude mens, onze eigen wil, onze eigen ik, steeds meer zijn kracht verliest en de kracht van God steeds groter wordt, waardoor we zachtmoediger worden, waardoor het leven op een andere manier gericht is. Dat is het verhaal van het oordeel over de gemeente, over de levenden. De Heer oordeelt over levenden en hij oordeelt over doden. Dit oordeel is het oordeel over doden. Nog even, waar ze komen, waar komen ze vandaan? Nou, ze komen kleine groten, of nu geweldig grootse mensen zijn of niet. Of die mensen nou een groot oordeel of een klein oordeel ontvangen, maakt even niet goed. Maakt even niet uit. Nou, we zien in 13, de zee gaf die doden, dat zijn geesten. En de dood en de dodenrijk gaven de doden die in hem waren. En ze werden allemaal geoordeeld. Ieder naar hun werken. Dat kan ook niet geloofd zijn natuurlijk. Ieder naar hun werken. Dat is dus een ander oordeel dan wat wij nu hebben. Want wat er nu staat heeft niks te maken met doden. Dit is het oordeel, dit laatste oordeel. Dit oordeel hier. Wat is het in de troon van Jeruzalem? De troon der heerlijkheid. Even terug in Openbaring 20. Daar staat in vers 4, ze zetten zich erop. En ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, om het woord van God. Dat is de eerste groep. Hoofdstuk 6 vers 9. Openbaring 6 vers 9. Even weer herinneren aan wat we 2 jaar geleden eens hier besproken hebben. Openbaring 6 vers 9, de volgende. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar, dus onder de plek waar ze gedood zijn, de zielen van degene die gedood, geslacht waren, staat er, om het woord Gods en om het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen en schreeuwden met luide stem en zeiden, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde neerwonen. En aan ieder van hen werd een lang wit kleed gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd rusten moesten, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden hebben vervuld de dienst, namelijk die gedood zouden worden zoals ook zij. Er komen nog een aantal, behalve deze, komen nog een aantal die ook gedood zullen worden om hun getuigenis. Uit de wereld gezet, letterlijk of niet, maar die worden eruit gehaald, simpel van het feit dat zij over Jezus Christus praten. In de tijd dat de Satan rechtstreeks regeert in deze wereld. Waar die nu al bijna aan toe is. Die personen, die moesten een korte tijd rusten. Nu komen ze terug, want nu is dat getal van die mensen vervuld. Dus nu zien we ze weer. Dus zegt Openbaring 20, ik zie de zielen van degenen die onthoofd, die omgehakt waren, staat er letterlijk om het getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En, er ziet nog meer, diegenen die het beest en de beeld ervan niet aanbeden hadden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd of op hun hand hadden neergezet, waar we nu net in de inleiding ook al iets van zeiden. En zij werden levend. En heersten met Christus, daar staat het werkwoord, waren koning met Christus, de 1000 jaren. Typisch voor hen al in die periode. De 1000 jaren. De overige der doden werden niet levend. De rest van die doden bleven gewoon in het dodenrijk. Alleen deze, die staan op. En daar staat dan nogal wat bij. Die werden niet levend totdat die 1000 jaar geëindigd Dat levend worden wil zeggen dat je in je oude lichaam komt. Ook deze, die zijn gedood, die komen in hun oude lichaam, maar zijn gelovigen en zullen hun functie dus ook hebben in dat koninkrijk gedurende die 1000 jaar. En dan staat er, de overige van de doden werden niet levend, dat weder staat er niet, die werden niet levend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dan komen ze dus voor de grote witte troon te staan. Deze, staat er letterlijk, is de eerste opstanding. Dat is een belangrijk gegeven. Dit is de eerste opstanding. De eerste opstanding suggereert wat?
Dat er een tweede is.
Dat er een tweede is, ja. Dus een eerste opstanding, maar die is in fases, de eerste opstanding. Dat wist u natuurlijk wel, maar ik zeg het toch nog even. Wie is de eersteling die opstond?
Christus.
Ja. Eerst Jezus, die stond op. En hoe kom ik daar nou echt bij? Want ik kan dat nu allemaal wel zo zeggen. Maar heb je daar ook een bewijs voor? Ja, dat hebben we. Dat is 1 Korinthe 15. Daar staat ook, er zijn van die teksten, er staat eventjes in het kort van alles in. 1 Korinthe 15. Het gaat dus nog steeds om die opstand, die eerste opstanding, en dus kennelijk ook een tweede. Al wordt die niet genoemd, omdat dat, ja, dat vinden ze eigenlijk niet een opstanding, maar goed. Vanaf vers 22. 20 dan ook maar. Nou ja, we kunnen ook bij Genesis beginnen, maar goed. 15 vers 20. Maar nu. Hij zegt, ik kan al die discussie over of iemand opstaat uit de dood, kan ik wel hebben. Er zijn mensen genoeg die zeggen van niet. Maar hoor, Christus is opgewekt uit de doden. En eersteling van degenen die ontslapen zijn. De eersteling. Dus Jezus is de eersteling. Die dus met een compleet nieuw lichaam, in ieder geval, opstaat. In de opstanding. Dat is de eerste opstanding. Maar ieder in zijn eigen volgorde. Staat hier dan bij. Dus moet je even goed in de gaten houden. Dat staat iets verder. Ja, omdat de dood door één mens is, is ook de opstanding van doden door één mens. Met de hoofdletter, ja. Want zoals in Adam allen sterven, zo zullen juist in Christus allen levend gemaakt worden. Dan moet je wel in Christus zijn. Dan word je levend gemaakt. Maar ieder in zijn eigen orde. De eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn aanwezigheid. Parousia. Erbij zijn. Wanneer is de volgende?
Opname.
Dat is de opname. Dat wil zeggen, alle gelovigen vanaf de uitstorting van de Heilige Geest tot het moment waarop de Heer komt om ze te halen. Waarom die? Want het was toch zo dat de Heer arbeiders in de wijngaard nodigde. En de eerste die kwamen en die hebben de hele dag gewerkt. En toen werd het 6 uur en het 9 uur ook nog. En om het 11 uur, om 5 uur, smiddags, voordat 6 uur, komen er nog een aantal in worden gehuurd. Dan worden ze betaald. En dan krijgen dus die laatsten krijgen het eerste loon. Oftewel, die laatsten, de gemeente zeg maar, die krijgt het eerste het nieuwe lichaam. Dan denken die anderen, oh, maar wij, oude mensen die geloven enzovoort, wij hebben al veel langer gewerkt, dus wij krijgen veel meer. Hij zegt, Heer, ik heb dat toch met jullie gewoon uitgemaakt. Dan krijgen jullie dat leven. Dus ik kan toch geven aan mensen wat ik wil. Ik heb daar toch de beschikking over. De laatsten zijn de eersten die daarmee te maken krijgen. Dat is die gelijkenis van. Dus de opname, degene die van Christus zijn. Dat is de wegrukking eigenlijk. Dat hebben we gezien in Thessalonicense 4. Dan krijgen we dus die 40 jaar. Wie komen daarna?
Israël?
Nee. Ik heb twee kleine pijltjes.
Mozes en
Elia. Ja, Mozes en Elia. Die zijn de tweede. Die zijn ook gedood, want ze kwamen terug in hun oude lichaam. Stierf aan het kruis daar in het centrum van Jeruzalem. En vervolgens, na 3,5 dag, zegt de geest, zegt God, zet de levensgeest in, klim hierin op. En ten aanschouwen van iedereen, tot grote verbazing, gaan ze zo in één keer de hemel in. Oh, je zult er maar bij staan, je zult er maar zien. Dat wil je ook niet geloven. Maar die gaan dan met nieuw lichaam. Dan vervolgens krijg je te maken met deze. Ongetwijfeld toch moet een stap verder gaan. Ook mensen die kennelijk ook, net als de anderen, een nieuw lichaam krijgen. Dat mogen we in corrigeren. Een nieuw lichaam krijgen en de Heer functioneel zijn. Nou, in de tijd die nu komt. Want het is allemaal nog eerste opstanding. Die in fases plaatsvindt. Maar eerst Christus. Want je hebt ook oogsten. Hè? Eerst de eerste dingen. Dan heb je dus een grotere oogst. Enzovoort. Zo gaat dat natuurlijk. Diezelfde beelden komen natuurlijk nogal wat punten terug. Waarom staat hier nu de eerste opstanding? Omdat na dit moment de plek van het paradijs waar de gelovigen zitten leeg is. Wie zullen dus ongetwijfeld hier ook opstaan?
Oud-testamentische
geloven, ja. Want hoe was het ook alweer?
Jongste dag.
Gij, die. Nee. De laatste dag. De laatste dag waarvan? Dat is natuurlijk de vraag. De eerste opstanding is diegene die krijgen deel aan het leven Gods met een nieuwe persoonlijkheid, met een nieuw lichaam. En die zullen in het koninkrijk zijn. Abraham, Isaac en Jacob zullen in het koninkrijk Gods, zult gij aanliggen naast Abraham, Isaac en Jacob. Die zullen dus in de 1000 jaar zijn. Net zo goed als een aantal oud-testamentische gelovigen daar wel degelijk hun plaats en hun functie zullen hebben. Want de eerste opstanding sluit hier af. En aangezien dat levenden zijn, die hij zegt zelf op een gegeven moment, ik ben een God van levenden, zegt hij al van Abraham, Isaac en Jacob, terwijl hij nog op de berg Horeb is. Zegt hij al van, ik ben niet een God van doden, maar van levenden. Met andere woorden, Abraham, Isaac en Jacob leefden op het moment dat volk Israël uit Egypte ging, leefden ze al in nabijheid van God. In het paradijs, beneden, niet boven, maar beneden. Dus betekent dat zijn levenden, die horen daar ook. Dus die komen ook, de ouders, mensen geloven, komen daar ook. God weet wie, maar die komen er ook. Dus we zeggen van, nou, dat is vol. Maar je weet niet hoe God deze schepping verandert in een paradijs. Want als daar de tijd gaat komen dat de woestijn zal opspringen en levend zal worden als een roos en weet ik wat allemaal meer, nou, dan gebeurt er wat. Bovendien is het zo dat als er een eerste opstanding is, die is ten leven. Er is ook nog een andere opstanding. En dat is de tweede. Die wordt niet zo genoemd. Maar dat is natuurlijk wel een opstanding. Want er staat hier in Openbaring 20. Dus ja, ik kan daar niet aan. Dat moet het dan wel zijn. Vers 5. Ook. Ja. Maar goed, dat is die lang ermee verzitten. Vers 5 staat, maar de overige van de doden werden niet levend totdat de 1000 jaar geëindigd waren. Dus er is ook nog sprake van een ander levend worden. Dit levend worden heeft te maken met de eerste opstanding. Dus moet dat andere levend worden te maken hebben met een tweede opstanding. En dat is 1000 jaar en ruim later bij de Grootwitte Troon. Dat is de opstanding ten oordeel. Je hebt de opstanding ten leven, je hebt de opstanding ten oordeel. En dus is de eerste opstanding deze. En hier sluit hij ook af. Wat nu met die gelovigen die in die 1000 jaar de Heer leren kennen? Moeten die dan voor de Grote Witte Troon komen? Nee, want als dat gelovigen zijn die trouw blijven aan de Heer, dan zijn dat levenden. Wat gebeurt er dan met die levenden? Wat gebeurt er met die gelovigen die op het moment dat de Heer komt om de gelovigen te halen bij de opname, die niet gestorven zijn? Wat gebeurt er daarmee? Wat gebeurt er? Stel, wij zijn zo trouw en de Heer komt, ik pak maar een dwarsstraat, over 2 jaar. En je bent trouw aan de Heer. Wat gebeurt er dan? Moeten we dan eerst sterven? Dan krijg je een verandering van het lichaam ter plekke. Weet iemand een voorbeeld uit de Bijbel waar dat plaatsvindt?
Overkleed staat daar ergens.
Ja, dat is het verhaal. Maar In het Nieuwe Testament is een voorbeeld. Dat in één keer het lichaam... Ja, de verheerlijking op de berg. Dat de Heer Jezus in één keer een compleet opstandingslichaam had voor een moment. Mozes en Elia waren er ook bij. En ze praten met elkaar over de uitgang enzovoort. Hoe dat dus in zijn werk zou gaan. Maar dat, die metamorfose, die verandering... Die krijgen dus gelovigen die op het moment dat de Heer komt om de gemeente op te halen... Die krijgen die verandering ook in één keer. Want als je wegzoeft, dat kan toch met dit lichaam echt niet. En dus betekent dat de Heer... ons vernieuwt in die zin dat degenen die opstaan staan in een nieuw lichaam op en degenen die dan leven krijgen een transformatie en tegelijkertijd met elkaar gaan die dan omhoog. Dus betekent dat dat ook de gelovigen na die 1000 jaar dus een transformatie krijgen om zo door te wandelen op de nieuwe schepping. Alleen de doden die moeten geoordeeld worden. Dat zal nog wel even een tijdje duren. Nou, de overige van de doden, vers 5, werden niet levend totdat de 1000 jaar zijn geëindigd. Dit is de eerste opstanding. En let op dat men vaak heeft gedacht dat dit is de eerste opstanding van toepassing gebracht wordt op die overige doden die niet levend werden. Na die 1000 jaar. Dus dan is na die 1000 jaar is dan de eerste opstanding, zegt men. Nou, dan kun je net zo goed geen eerste noemen. Want waar is dan de tweede opstanding na die grote witte troon? Dan gaat de aarde in hemel gaat weg. En je krijgt een nieuwe hemel, nieuwe aarde. En daarop lopen in één keer allerlei mensen. Dus die eerste opstanding die sluit af bij de 1000 jaar. Zalig en heilig is hij, zegt vers 6, die deel heeft, lotsbestemming heeft... wordt er eigenlijk bedoeld, dat woord heeft te maken met een bestemming, een lotbestemming heeft, in die eerste opstanding. Over deze, wie, heeft de tweede dood geen gezag. De tweede dood heeft te maken met de invloedssfeer van de polisvuurs. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met hem heersen 1000 jaren. Dus, die dezen, wie zouden dat nu zijn?
Ja, die bij de teken die ontvangen hadden, toch?
Ja, dat zijn die mensen van vers 4. Die werden levend en ze heersten als koningin, staat hier met Christus, de 1000 jaar. Dat wordt herhaald in vers 6. Over dezen heeft de tweede dood geen macht. Dus dat dezen slaat terug op vers 4. En overigens wil ik natuurlijk ook zeggen dat wie deel heeft van de eerste opstanding dat ook heeft hoor. Daar gaat het niet om, maar dat is een enkelvoud. En deze is een meervoud. Dus betekent dat over deze heeft de tweede dood geen macht. In eerste instantie natuurlijk van toepassing gebracht wordt op diegenen die het beeld niet aanbeden hebben enzovoort. Maar het wordt hier wel zo neergezet dat je eigenlijk ook de conclusie kunt trekken dat wie deel heeft en dus een positie heeft in die eerste opstanding, niks meer te maken krijgt met de tweede dood. Niks. En hun losbeschikking, daar heeft de tweede dood geen macht over, geen zeggenschap. Dus niks wordt van jouw hemelse positie afgehaald. Dat kan, je kunt een hemelse positie hebben en iemand kan ontrouw worden en daardoor ontvangt hij geen loon. Maar gaat hij ooit in de toekomst kaal binnen. Maar dat is een ander verhaal. Hier gaat het dus om die eerste opstanding. En wie daar dus een deel in heeft, die zal in die fases waarin dat allemaal plaatsvindt, zal hij dus bij de Heer zijn en altijd hem volgen waar hij ook heen gaat. Over de rest moeten we de volgende keer maar eens even hebben. Zullen we de Heer danken? Vader in de hemel, we realiseren ons heel goed dat dit niet niks is wat we nu lezen in uw woord. Dat het aan de ene kant een enorm stuk ernst geeft om duidelijk te maken dat je wel degelijk verantwoordelijkheid hebt voor jezelf en ook voor een ander soms in Christus. Maar dat het ook zo is dat die verantwoordelijkheid moet leiden tot het feit dat u uw werk in ons als gelovigen meer en meer zult kunnen doen. En wij dus veranderd worden naar het beeld van de Zoon. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. en u steeds meer zeggenschap krijgt over ons leven. Maar daar waar wij zelf heersen en koningen willen blijven en zelf bepalen nu aan de rand van ons bestaan zetten, daar kun je niet spreken van heiliging. Want zonder heiliging zal niemand de Heere zien. En u bedoelt wel degelijk dat wij die weg van heiliging, namelijk dat u uw werk in ons kunt doen, dat wij onszelf ook aan u toevertrouwen, ook in al die dingen waarin we denken dat we het zo goed weten, opdat u ons verandert naar uw beeld en we klein worden en we in afhankelijkheid van u ons koningschap over onszelf overlaten aan u, opdat wij minder worden, steeds minder, en u in ons leven steeds meer. We danken u voor deze duidelijke boodschap. Ook voor het feit dat de heiligen deel zullen hebben aan die eerste opstanding. Maar dat die grote witte troon, die na 1000 jaar komt, over heel anderen oordeelt. Dat het nu gaat over degenen die geloven of zeggen te geloven. En die hun weg dan ook menen te kunnen gaan op hun manier. We danken u dat u uw woord gestand doet. En dat u niks afhaalt van de dingen die u in uw woord hebt gezegd. U blijft trouw aan dat wat u gezegd hebt. En dat betekent dus ook dat daar waar een mens weigert om zich aan u te onderwerpen. Om zich alleen maar te laten vervullen met dat wat deze wereld biedt. Ook geen plaats meer is voor u. En u ook geen plaats in het leven van die persoon kunt krijgen. Waarom zou die dan wel een plaats bij u hebben? Het is ernstig aan de ene kant. Aan de andere kant geeft het ook een enorm stuk blijdschap. Omdat onze verlossing nadert. De verlossing van ons lichaam. Dat u ons ophaalt en ons wilt brengen ook daar waar u zelf bent. En we danken u dat we in dat vertrouwen dan ook onze weg mogen gaan. En we vragen of u door uw Heilige Geest ons ook deze woorden verder wilt gestanden zijn. Opdat we leren mogen dat u door uw Heilige Geest ons deze dingen leert. Dat het niet gaat om een leer van mensen. Dat het alleen maar gaat om uw woord. En dat we onszelf onder uw woord stellen. En niet onder een mens. Of niet onder iemand die het zo mooi kan zeggen. Dat we opzien tegen mensen. Daar heeft de Heer zelf in zijn wandeling op aarde al zoveel moeite mee gehad. Omdat mensen zichzelf profileerden als de kennishebbers van het woord. En ze zich niet realiseerden of niet wilden weten dat ze met dat woord in de hand er compleet naast zaten. En dus moest u, o Heer, wel beginnen met een nieuwe schepping, met een andere werkzaamheid dan dat. En we danken u dat u in genade is. Dat u niets van al onze falen ons dan ook maar kwalijk neemt. Wanneer we ons steeds weer aan u toevertrouwen. En zeggen, Heer, ik kan vanuit mezelf niets, maar ik mag het van u verwachten. En ik mag in uw kracht, in mijn zwakheid verder gaan. Want daar waar het niet voorstelt, dat gebruikt God om wat in deze wereld wel iets meent voor te stellen, te beschamen. En dus zal de laagste, maar puur trouw aan u, de hoogste positie ontvangen. En wanneer die zich niet waardig keurt om zo dicht bij u te gaan staan, maar liever een plek heeft ver bij u weg, omdat hij weet dat hij helemaal niets heeft in te brengen op de plaats die hij zelf dan ook zou willen hebben, laat hij het over aan u. We danken u dat we weten mogen dat u uw koningschap, uw macht gestand doet. Dat het al bijna 2000 jaar in vernedering gaat. En dat u zich alle schimpscheuten en alle zonden maar laat welgevallen, omdat u zich niet bezighoudt met de gang van zaken in deze wereld, maar alleen in deze wereld naastig zoekt naar die individuen die zichzelf los willen maken van deze wereld, die afgestorven raken aan deze wereld en opstaan in uw nieuwe leven. Die zoekt u. En het is niet voor niks dat in de hemel blijdschap is over één zondaar die zich bekeert. Want zijn het er daar zo massa's? Heer, u weet het. En we danken u dat we in de wetenschap dat u zicht hebt over alles. En ook over ieder van ons. dat u daarin het werk dat u begonnen bent maar al te graag wilt voortzetten tot de volleinding toe. Dat wil ik ook aan u overlaten en we danken u dat uw woord het leven is. En dat de machthebber die in deze wereld nu nog rondgaat als een briesende leeuw, in zijn leuven gepakt wordt en gestopt wordt in de plek waar hij thuis hoort. En dat u een wereld schept waarin de volken de oorlog niet meer zullen leren. Uw naam zij geprezen en gedankt, Heer, tot in eeuwigheid. Amen. Ik stel voor lied 722 te zingen.